De Heer heeft met zijn 10 geboden, zijn huisregels, zoals we dat al een keer eerder hebben benoemd, ons hele leven op het oog. Op een hele mooie manier wordt dat ook zichtbaar trouwens in de volgorde van de 10 geboden. In het eerste gebod verbiedt de Heer heel nadrukkelijk om naast hem geen ander te hebben. God vraagt ons hele hart. Een eenvoudig hart. Geen dubbel hart. Eenvoud, helemaal volkomen. Ons hele hart. Het is niet voor niets dat de 10 geboden daarbij insteken bij ons hart. Ze beginnen niet bij onze handen. Dat idee hebben wij vaak bij zonde. Dingen die je wel of niet mag doen. De 10 geboden steken direct in bij waar de zonde begint, bij ons hart. Wie ben je? Hoe sta je voor God? Vertrouw je hem of vertrouw je hem niet? Wie hem vertrouwt, die eert hem. Wie hem niet vertrouwt, die doet zonde. Nog afgezien van wat voor zonde. Maar dat is zonde. Hem niet vertrouwen. Het tweede gebod maakt heel erg duidelijk dat we God niet dienen met onze ogen. In de omgang met de Heer gaan de ogen dicht. Ook heel concreet en letterlijk onder het gebed. Laat onze kinderen dat ook voortdurend leren. De ogen dicht te doen tijdens het gebed. En laten we het dan ook uitleggen waarom we dat doen. Uit eerbied voor de Heer. Niet dienen met onze ogen, maar wel met onze oren. Zo zagen we bij het tweede gebod. God bewandelt niet de weg van de Satan om binnen te komen bij ons hart, door de oogpoort, prikkelend onze gevoelens, onze verlangens, onze driften. Maar God vraagt vertrouwen. En daarom gaan de ogen dicht en gaan we alleen maar af op zijn stem, zonder hem te horen. Dat is het tweede gebod van ons hart naar onze oren. Het derde gebod vanavond van onze oren naar onze mond. Hart, oor, mond. Om nog een andere reden is deze volgorde trouwens belangrijk. Dat de Heer niet als eerste begint bij onze mond. Bij het misbruik maken van zijn naam. Dat als eerste gebod en misschien dan als derde gebod. Het gebod zou zeggen, gij zult geen andere goden hebben naast mij. Dat bewijs van spreken, de volgorde van de 10 geboden, ingeruild kunnen worden. Dat het er eigenlijk niet toe doet. Of dat de 10 geboden nou op deze manier beginnen met het eerste gebod. Nou ja, goed, in ieder geval moeten de 10 geboden beginnen met God. En de naaste komt dan inderdaad ook daarachteraan. Maar voor de rest maakt de volgorde van de 10 geboden niet uit. Dat is niet waar. Nee, dat pas bij het derde gebod aandacht wordt gegeven aan onze mond, zegt ook alles over de vraag hoe we onze mond mogen gebruiken. Eerst luisteren. Het tweede gebod. En dan pas spreken. En ik kan u verzekeren, en ik hoop dat u dat met me eens bent, dat dat buitengewoon lastig is. Je ogen dicht. Hart in overgave aan God. Eerst met je ogen dicht luisteren. En pas als God is uitgesproken, dan mogen wij gaan spreken. Kijk, dat gaat goed wanneer het gesprek op een vriendschappelijke toon blijft. Dan kunnen we wel rustig naar elkaar luisteren in het intermenselijke, in het alledaagse verkeer. Maar jongelui, ik denk dat jij dat ook herkent vanuit je leven. Als je niet met iemand eens bent en het komt dichterbij in het gesprek, dan vallen we die persoon maar wat graag in de reden. Blokkeren we zijn spreken, snoeren we zijn mond en soms schreeuwen we er nog eens een keer letterlijk overheen. Nou, er staan talloze voorbeelden in de Bijbel van mensen die zo ook omgaan met God. Waaronder trouwens ook verschillende kinderen van de Heere. De Heere helemaal laten uitspreken. Ook al snijdt Gods woord diep in je bestaan. Ook al doet het pijn wat God zegt. Ook al kun je soms niks meer ertegen inbrengen. En als God stilvalt, dat je dan ook stil moet blijven. Dat is ook een oefening op de school van de Heilige Geest. Stil blijven. Ik denk aan een voorbeeld uit de Bijbel, om dat maar even te illustreren, aan Aaron. Die twee jongens, die vielen God in de rede. Ondanks dat de Heer heel nadrukkelijk had gesproken dat alleen de hoge priester mocht naderen tot dat altaar en het offer mocht brengen, kwamen ze twee zonen. Dat deden ze niet omdat ze niet goed gehoord hadden wat God zei. Dat deden ze wel omdat ze niet eens waren met wat God zei. En toen God kwam met zijn gericht en deze jongens dood ter aarde vielen, staat er op zo'n aangrijpende wijze, doch Aaron bleef stil. Hij viel God niet in de rede, met zijn ja maar en waarom. Hij kwam ook niet tegen God in opstand. Hij nam ook niet als priester ontslag. Door te zeggen, zo God dien ik niet. Hij bleef stil. En in dat zwijgen keurde Aaron, ik zeg het voorzichtig, keurde hij Gods handelen goed. Wat een sprake. Gaat er soms uit van stil zwijgen. Het is wel eens een zegen, gemeente, als je gewoon eens een keer stil bent. Zeker op verschrikkelijke momenten in je leven. Dan hoeven we dus ook niks te zeggen. Dan hoeven er geen grote woorden te klinken en prachtige getuigenissen. Aaron zweeg stil. En dat was een getuigenis. Van het hart, via de oren, naar de mond vanavond. Het ligt heel erg voor de hand en daar wil ik ook vanavond bij insteken, om eerst maar eens even te kijken, dat is ook de route die de catechismus kiest vanavond, naar het misbruik maken van Gods naam. En dat is dan opgesplitst, ik kijk even naar de aanhef van het antwoord van zondag 36, niet alleen met vloeken, maar ook met valse eed. Nu een valse eed zweren, dat komt in zondag 37 aan de orde, dat laten we dan vanavond ook maar liggen. Maar om eerst rustig even te kijken naar vloeken. Toen ik de eerste keer de catechismus bepreekte in mijn eerste gemeente, ging ik ervan uit dat in ieder geval iedereen wist wat vloeken is. Nu hebben we bij dat woord vloek meteen wel een ander verschrikkelijk woord voor ogen. Het zijn me vergund, gemeente, om vanavond toch maar gewoon heel concreet te zijn. En ook dingen gewoon te noemen van de kansel. Omdat ik in de loop van de jaren erachter ben gekomen dat gewone gemeenteleden, fijne gemeenteleden, leuke jongens en meisjes op de catechisatie, dan zijn ze trouwens allemaal, niet weten wat vloeken is. Mag ik een voorbeeld noemen? Ik denk aan het woordje goh. Dat is een vloek. Afkorting van God. Dat bedenk ik niet. Het staat gewoon in het woordenboek. Nou, ik verklap geen geheim als dat ook onder ons wel eens klinkt. Dat is een vloek. Ik denk aan de uitdrukking verdammen. Ik denk aan de verbastering van de verschrikkelijkste vloek. De vloek God verdoemen. Ik heb ook een verbastering. Pot, verdomme. Ook een vloek. Nogmaals, de gemeente, de voorbeelden die ik geef kunt u terugvinden in het woordenboek. Dat is opgesteld in Leiden, Taalinstituut. De meeste mensen die daar werken zijn geen christen. Komt het eigenlijk dat wij zo gemakkelijk die woorden overnemen? Ik denk dat er verschillende factoren een rol in spelen en ik sta er vanavond niet boven. Om maar te beginnen bij mijn eigen leven en dan sluit ik direct aan bij het leven van verschillende jongeren. Als je heel veel popmuziek luistert, en dat heb ik vroeger ook veel geluisterd, dan wordt het vloeken voor jou ook eenvoudig. Dat hoor je door de muziek. Al is het dan Engelstalig. En als het dan ook nog eens een keer komt in een omgeving waar die muziek hard wordt gedraaid. Het uitgaansleven. Waar volop wordt gevloekt. En dan neem je dat heel gemakkelijk over. Ik denk dat het ook daarmee te maken heeft, en je ziet het trouwens al met kleine kinderen, als iemand in hun directe omgeving een ernstig woord uitspreekt, een scheldwoord, een schuttingswoord of een vloek, al begrijpt zo'n jongetje of zo'n meisje van een jaar, twee, drie of vier dat niet, er zit in dat woord een klank, dat roept iets op bij zo'n kind. En soms zomaar spontaan in een spel kunnen ze dan datzelfde woord ook heel hard uitroepen. Blijkbaar doet een vloek wat met ons. En weten we het ook op die momenten te gebruiken als er emotie bij om de hoek komt kijken. Het kan ook te maken hebben trouwens met de vriendenkring waarin je je beweegt. Dat hoeven echt geen jongens en meisjes te zijn die vandaag niet in de kerk zitten. Het is ons hier nog niet overkomen, maar zowel in Werkendam, de eerste gemeente als op Urk, tweede gemeente, kregen we als ouders een enkele keer een brief. Het zij vanuit de Gomaris, het zij vanuit de Pieter Zand, met de oproep naar ons als ouders om onze kinderen thuis aan te spreken op hun vloeken. Nou, zo'n brief wordt niet gestuurd als er maar één keer in het jaar gevloekt wordt op het schoolplein. Het kan op de Marx anders zijn, of op de Guido de Bre. Ik denk het zelf van niet. Ook onder ons wordt er veel gevloekt. Wat betekent dat eigenlijk, vloeken? Laten we maar even naar kijken, gemeente. Er staat, en dat wandelt zo weg uit de schrift, dat we dan de naam van God lasteren, nog of misbruiken. Niet alleen wanneer we er aan meedoen, aan vloeken, of erom lachen wanneer er gevloekt wordt, maar ook wanneer we, en dat staat hier dan even, het stilzwijgend laten gebeuren. En u voelt met mij aan dat hier ook wel een spanning ligt. Wanneer moet je iets zeggen van het vloeken? Ik kan me voorstellen dat er onder ons zijn, en ik vermoed dat die er ook zijn, die al luisterend bij zichzelf al dachten aan het begin van de preek, dominee, u zou eens morgenochtend met mij mee moeten gaan naar de werkvloer. In de kantine even een half uurtje zitten. Waar ik als enig of een van de weinigen ben, te midden van allerlei collega's. Waar volop wordt gevloekt. Nou, ga er maar aan staan. En ik weet trouwens wel wat u bedoelt, want ik heb ook in zo'n kantine gezeten jarenlang. Wat je in ieder geval niet moet doen, versta mij goed, is om iemand in het publiek, in de groep, daarop aan te spreken. Want je krijgt en de groep over je heen. En iemand voelt zich in zijn hemd gezet ten opzichte van zijn collega's. Laat een andere niet zondigen door jouw opmerking. Wat je wel moet doen is denk ik dit, dat weet ik wel zeker. Dat je 's morgens voordat je naar je werk gaat, eerst je collega's bij naam noemt in het gebed. En heel concreet aan de Heere vertelt waarom je hun naam in het gebed bij God neerlegt. Omdat ze Gods naam lasteren. In de tweede plaats zoekt die collega op als je hem alleen hebt. Het zij op het werk, het zij rondom het werk. En spreek hem onder vier ogen aan. En stel hem maar gewoon eens heel concrete vraag hoe hij zou reageren als jij in de kantine zijn vrouw of vriendin uitmaakt voor een publieke vrouw. Dan wordt je collega boos. Dat wilt u natuurlijk niet. Dan voelt u zich gekrenkt. En maak dan ook maar eens duidelijk wat het bij jou doet. Als het liefste wie je hebt, en dat is niet je vrouw of je man, maar dat is de Heere, door hem in het publiek zo wordt gekrenkt. Het zijn de uitzonderingen die doorgaan met vloeken. En dan komt er een moment om te zwijgen. Laat dan je levensstijl, je houding op de werkvloer, maar spreken. Maar ik spreek op dit moment ook uit ervaring door te kunnen zeggen dat de meesten er wel rekening mee gaan houden. Zeker wanneer ze zien dat jouw woord en jouw opmerking gedragen wordt door een levensstijl die daarmee samengaat. Als jij mee zit te zingen met Sky Radio en 538, ja, dan heeft het waarschuwen tegen vloeken geen zin. Als je elke dag jezelf verslaapt en te laat komt, heeft waarschuwen tegen vloeken geen zin. Als je meelacht met de schunnige moppen op de werkvloer, heeft waarschuwen tegen vloeken geen zin. Dan vloek je zelf. Laat je leven eenvoudig zijn, jongelui. Ook met je bijbaantje. Maak vanaf dag 1 duidelijk wie je bent. Door je handen te vouwen voor het eten. Dan heeft het zin om ook een keer een ander erop aan te spreken. Door duidelijk te maken dat je over bepaalde onderwerpen niet kan meepraten, omdat je daar gewoon geen verstand van hebt. Maar dan krijg je wel respect. En dan willen mensen op een gegeven moment ook naar je luisteren. Vloeken, misbruik maken van Gods naam. Niet alleen naar buiten in de samenleving, en wordt er in ons land en in onze streek veel gevloekt. Het is de Heere die dat ook heel nadrukkelijk verbiedt, het misbruik maken van Gods naam. Er staat nog iets trouwens in de catechismus. Er staat niet alleen stilzwijgen, maar er staat ook toezien. Nu is de catechismus opgesteld in een tijd waarin er nog geen internet en televisie was. Maar ik wil dat woord toezien wel even gebruiken om een concrete toepassing te maken. Tot een enkele week geleden had ik bij de woorden of de uitdrukking luizenmoeder toch iets heel anders voor ogen dan het beeld wat ik sinds een aantal weken erbij heb. Ik heb altijd gedacht dat dat moeders zijn die op school assisteren, de school ontlasten van bepaalde taken. Maar toen ik een aantal weken geleden die opmerking links en rechts om me heen hoorde vallen, ook rondom de catechisaties, ben ik toch eens een keer eerst maar eens gaan googlen. Dat doe je natuurlijk wel vaker. Als je merkt dat er iets speelt onder de jongeren of onder je eigen kinderen, dan ga je eerst maar eens op onderzoek uit. En u voelt wel aan waar ik naartoe wil. Het programma dat door bijna 4 miljoen mensen wordt bekeken, en ook onder ons, volop wordt bekeken. Ik heb het zelf niet gezien. Het programma zelf is ook een bewuste keus. Omdat ik mezelf ken. Ik hou van humor. Ik weet zeker dat ik mee zou lachen. Ook op de momenten dat je niet kan lachen. En daar mag je jezelf ook tegen beschermen. Op welke momenten kun je lachen, bluizenmoeders? Er zijn verschillende analyses gegeven, ook in de media, in de pers, ook op social media, ook door onchristelijke mens. En iets wat je veel ziet terugkomen, ook in die analyses, is het taalgebruik. Dat moet natuurlijk representatief zijn Voor de ouderen onder ons die niet weten wat Luizenmoeders is, dat is een televisieprogramma dat gaat over een basisschool, dwarsdoorsnede van onze Nederlandse samenleving. Juffrouw is de hoofdrolspeelster, ouders die daar ook een rol in fungeren. En allerlei belangrijke alledaagse onderwerpen komen langs. Onder andere onderwerpen natuurlijk seksualiteit, dat speelt ook in onze tijd, maar ook het taalgebruik, waarop grove taal wordt gebruikt. En ik leg zomaar een vraag even in het midden van onze gemeente, neer en luistert u even voor uzelf. Wie heeft tijdens de eerste vloek de knop uitgezet? Ik gebruik de opmerking van zo net nu maar even voor jou en voor u. Als het daar ging over je moeder, bleef je dan ook lachen? Kijken? Deelde je dan ook je ludieke momenten met je vrienden, vriendinnen, je familieleden, je kennissen? En nu het gaat om God. Oh ja, dominee, hoor ik een jongere zeggen, dat kun je toch nergens nemen? Ja, ik denk dat dat waar is. Dat je daarna heel weinig nog kunt kijken. Mis je dan wat voor de eeuwigheid? Heb je dat zo meteen nodig om te kunnen solliciteren? Kom je dan niet verder in de samenleving? Telt je geen stap verder? Het geeft je wel ballast. Ik denk dat sommigen dat onder ons herkennen. Dat de filmen die je vroeger bekeken hebt, ook al sta je 20 of 30 jaar verder in het leven, soms haarscherp weer terugkomen op je netvlies. Ook die momenten waarvoor je meer dan eens op je knieën lag, om daar vergeving voor te vragen. Misschien moeten we het wel blijven dragen voor de rest van ons leven. Om klein en ootmoedig te blijven bij God. Maar je hebt je kinderen toch niet voor over dat ze hun ogen en hun ziel daarmee bevuilen. Toezien. Dat is niet alleen op de markt. De werkvloer. Dus ook in deze visuele wereld. Kijken naar. Lachen om. Toch gemeente, als wij vanavond zo verder gaan, en laat duidelijk zijn, dit moest ook gezegd worden. Als we vanavond zo verder gaan, dan schieten we eigenlijk tekort aan de instelling van dit gebod. Ik wil toch nog even met u verder kijken in het antwoord. Er staat niet alleen toezien, zulke schonden maken we ons dan deelachtig. Wat daar gebeurt op Luizenmoeders is dan ook voor jouw verantwoordelijkheid als je blijft kijken. Dat is de strekking van dit gebod en de uitleg daarvan. Maar er staat ook in het kort dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Let u erop dat er staat de heilige naam. Van God. Dat heeft trouwens ook alles te maken met de manier waarop het tweede gebod geformuleerd is. Ik blader toch even met u terug, het derde gebod. Dat staat in zondag 34. Daar staat, gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Er staat niet, gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken. Er staat iets tussen. De naam van de Heere, uw God. Dit derde gebod ligt één van de vele namen van God eruit. De Bijbel heeft de Heere verschillende namen en elke naam vertelt iets over wie God is en kan en wil zijn. Denk aan de Heere Zebaot, Een naam waarmee de Heere van zichzelf zegt dat hij strijdt voor zijn volk, beschermend, als ook bevrijdend. Hij ontzet zijn volk van hun vijanden en van zijn vijanden. Daarom komt die naam ook voor in het Oude Testament, in gedeelten waarin heel nadrukkelijk de strijd van de Heere centraal staat, en hoe God bevrijdend en reddend handelt in het leven van zijn volk. Denk aan de naam El Shaddai, de naam van de Almachtige God, die de Heere gebruikt om aan de ene kant zijn kinderen te vertroosten. Hij is de Almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft. Laten we onze zorgen, nooddruften, behoeften en gebeden leggen in de Almachtige handen van de Heere. Deze God die El Shaddai heet, de Almachtige, de Heere, staat ook boven alle dingen. Bescherm zijn kwetsbaar volk. Hij is als een herder voor zijn kudde, als een koning voor zijn kinderen. Hij regeert. Maar onder de vele namen die de Heere heeft, en ik zou er nog meer kunnen noemen, is er één naam die eruit springt, en dat is de naam Heere met 5 hoofdletters, Gods verbondsnaam. Die naam die we vanavond ook uitgelegd gekregen hebben bij monden van de Heere zelf, toen we samen Exodus 34 aan het lezen waren. Een moment in de geschiedenis van Israël, wat je zou kunnen typeren als een dieptepunt en een hoogtepunt in één. Dat dieptepunt was dat het volk de Heer had afgebeeld in een gouden kalf. Mozes was onderweg naar boven en ontstaat onrust onder het volk Israël. En op enig moment komt dat voorstel naar voren aan bij Aaron om de Heer alvast een feest voor te bereiden. En laten we dan God ook gaan uitbeelden. Dan hebben we daar een beeld bij wie we dienen en wie we verheerlijken. Aaron neemt dat over, neemt ook de leiding daarin, smeet een gouden kalf en het is binnen een zucht gebeurd, zo zou je het als het ware kunnen omschrijven. Voordat alles goed en wel op orde is, heeft Aaron al de leiding genomen en gaat het volk een feest vieren voor de Heer. Dieptepunt. God wordt naar beneden gehaald. Het volk gaat God dienen met de ogen. Hadden ze maar geluisterd. Mozes had gezegd, ik kom terug. En dan moet je op vertrouwen. Op je hart komt het dan aan, hè? Zoals de Heer dat nog steeds vandaag de dag zegt. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Vraagt om de ogen dicht, oren open, het hart naar God. God komt dan met zijn oren en gericht. Mozes die op de knieën valt voor de Heere. De Heere die zich laat verbidden, dan zitten we in Exodus 34. En Mozes die dan aan God vraagt of hij de diepste gevoelens van God mag zien. Waarom handelt u zo, Heere? Toon mij uw heerlijkheid. Wat zit daarachter dat u zich laat verbidden? De Heere zegt dan tegen Mozes, je kan me nog niet zien, dat komt later. Ik verberg je in een spleet in de rots. Ik trek langs en ik roep mijn naam over je uit. Laten we dat toch maar even lezen, gemeente, hoe God zijn naam uitlegt. Exodus 34. Exodus 34, vanaf vers 5. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk. Zo openbaart de Heere zich in het Oude en Nieuwe Testament. Hij omhult zich in een wolk. Houdt zich schuil, denk ook aan de verheerlijking van Christus op de berg, een wolk, omringt de zaligmaker en dan klinkt in die wolk een stem. Kun je God ook niet zien? Je hoort hem wel. Ja, als je goed kijkt in die wolk, zie je hem, die gedaante van Christus die daar verandert. Maar dat is preekstof voor een ander moment. Hier staat, en hij stelde zich al daar bij hem, bij Mozes, en de Heere roept dan de naam van de Heere uit. God roept zijn naam uit. En dat is iets anders dan dat iemand zeg maar jouw naam hard roept over het schoolplein of hiervoor in de kerkbuurt. Nee, als God zijn naam uitroept, dan onthult hij zich, dan maakt hij zich bekend. Dan klinkt in die naam ook de nodiging om te naderen tot God en contact te maken met de Heer. God roept zijn naam uit, opdat wij al luisterend naar die hem zijn naam aanroepen, antwoord geven op Gods stem. De Heer gaat voorbij aan Mozes, vers 6. En dan volgt twee keer de naam van de Heer. Waarmee de Heer heel nadrukkelijk zegt: deze naam die ik twee keer herhaal, leg ik uit. Je zou dus ook kunnen zeggen: Heere, Heere, dubbele punt. Wat betekent die naam? God? Barmhartig. Genadig. Langmoedig, dat betekent van een groot geduld. Groot van weldadigheid, dat is Gods verbondstrouw, rustend in de bedding van zijn liefde. En waarheid, betrouwbaarheid. En dan legt God twee dingen uit. Hij legt zijn trouw uit, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Dan komt het woord barmhartig en genadig weer terug. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vader aan de kinderen en de kindskinderen in het derde en vierde lid generatie. God die niet alleen genadig, maar ook rechtvaardig is. Deze naam, de naam Heere, bedoelt het derde gebod in het bijzonder. En als we dat zo uitleggen, gemeente, dan valt op dat de Heidelberger Catechismus ook in navolging van het woord het vloeken niet alleen houdt aan de kerkbuurt, laat ik het maar gewoon concreet gaan benoemen, of in de kroeg of in de korenvaar of in Havana of waar dan ook, maar dat je de naam van de Heere ook kunt misbruiken in de Bethelkerk. Suggereert u daarmee dat er hier gevloekt wordt? Ja. Tot op de kansel toe. Laat ik het uitleggen. Gij zult de naam van de Heere. Die naam betekent barmhartig, genadig, weldadigheid, Gods verbondstrouw. Niet ijdel gebruik, letterlijk vertaald, geen waarde hechten aan Gods genade, Gods barmhartigheid, Gods weldadigheid, Gods heiligheid. Geen waarde hechten aan die naam. Dat is vloeken. Als ik zo eens wat concrete voorbeelden noem, gemeente, dan begin ik maar bij mezelf op de kansel. Kun je soms gedachteloos bidden. Gedachteloos Gods naam gebruiken in het gebed. Niet alleen als predikant, als mond van de gemeente. Ben ik nou de enige die daar last van heeft in de binnenkamer, dat je knieën ligt en soms opeens afvraagt, waar was ik nou ook alweer? Of dat je in het gebed de Heere op zijn naam aanspreekt. En heel in het bijzonder Gods verbondstrouw naar voren houdt. Misschien wel voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Je staat op, je doet de deur achter je dicht, je gaat weer het dagelijks leven in. En je wordt meteen weer overvallen door alle zorgen en moeite. Je laat je gaan door je ogen en meet God daaraan af. Terwijl je misschien in heilig vertrouwen op God ook wel eens een keer je ogen moet sluiten voor de concrete omstandigheden. Niet daarvoor wegkijken. Maar je zeker daardoor niet laten leiden. En je oren gebruiken al luisterend naar Gods stem die zei, ik ben de Heere, uw God, die het verbond en de weldadigheid bewaart. Zo even daarvoor lag je nog op je knieën. En een uurtje later ben je weer helemaal van het bord. Overhoop door wat je ziet. Terwijl je God zo hartelijk kon aanspreken in het gebed op zijn verbondstrouw. De naam van de Heer misbruiken. En ook op een hele vrome manier gemeten. Laat ik een concreet voorbeeld noemen. Dominee, we kwamen elkaar tegen en we wisten het meteen. Dit is niet toevallig, dit is Gods leiding. We hebben er ook samen om gebeden. En uitgerekend op die avond lazen we ook een stukje in het dagboek. Sloot er precies op aan. We weten dat we voor elkaar bestemd zijn. God heeft ons aan elkaar gegeven. En daarom hebben we besloten, ook al zijn we nog niet getrouwd, om wel samen op vakantie te gaan. Ja, maar de Heere zegt toch in zijn woord heel nadrukkelijk dat je niet als man en vrouw samen mag leven wanneer je nog niet getrouwd bent. Ja, maar wij voelen dat niet zo. En we hebben het zelf gehoord, we hebben een tekst gekregen. En u kunt het toch niet ontkennen dat het leiding is? Wat gebeurt er op zo'n moment, gemeente? Gods naam wordt misbruikt. In stelling gebracht tegen wat hij zegt. Dan wordt er gekeken met de ogen. Ik zie dat anders. En niet meer geluisterd met de oren. Dit zegt nu de Heere. Vloeken in de kerk. Ik raak hier op dit moment ook een stuk pijn in onze gemeente. Ik heb er lang over nagedacht of ik het wel of niet aan de orde zou stellen. Ik denk dat ik het voor één keer moet doen en daarna ook nooit meer. Omdat ik tijdens de kennismakingsbezoek, ik begin er aandacht doorheen te raken, meerdere keren die vraag gesteld heb gekregen. Hoe zit dat nou, dominee? Kijk er terug op een moeilijke periode. Er waren mensen die hebben hier aan de avondmaalstafel gezeten, in de kerkbank gezeten, kerkraadsbank. En ze zijn er nu niet meer. Ze zijn weggegaan en spraken over Gods leiding. Ze gebruikten daarvoor tekst, niet allemaal. Sommigen wel. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, heel nuchter. En ik zeg dat niet op een goedkope manier, gemeente. Ik ken uw pijn. Ook hier van binnen. Ik wil twee dingen er tegenover stellen. Zonder iets te zeggen over iemands genadestaat. Maar wel al luisterend naar het woord. We hebben het al een keer eerder gezien in de catechismus die handelde over de kerk. Dat je gemeente alleen kunt verlaten wanneer de prediking in het gedin is. En als dat de zaak is, de prediking is in het gedin, dan geeft God geen tekst. Dan hebben we ook niet Gods bijzondere leiding nodig, daar hebben we de belijdenis voor. Met de belijdenis in de hand kunnen we naar een kerkraad gaan of naar een predikant gaan en hem of zij daarop aanspreken. God geeft naast schrift en belijdenis. Niet iets extra's. Dat kun je ook daaraan zien. Dat naast zij die weg zijn gegaan, waaronder verschillende die de Heere vrezen, er ook zijn gebleven, die ook God vrezen. Het is kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, dat de Geest van God nooit verwarring schept. Maar altijd bindt, ook onder een oordeel. Of in een noodsituatie. Kom die voorbeelden ook in de Bijbel tegen. Van mensen die God vrezen en een beroep gaan doen op Gods leiding. Of op Gods woord. Terwijl het uiteindelijk niet de stem van de Heere bleek te zijn. Laten we blijven luisteren. En voor hen die weg zijn gegaan, blijven bidden. En ik hoop dat zij dat ook, en ik zeg het oprecht, voor ons doen. Dat ze blijven bidden voor onze gemeente. Waar ze belijdenis hebben gedaan. Gedoopt hebben. Avondmaal hebben gevierd. Laten we heel voorzichtig zijn met het aanroepen van Gods naam om ons gelijk te halen. Dit is de norm. De schrift. Daar hebben we echt genoeg aan. Vloeken in de kerk. Wie heeft zich daar nooit aan bezondigd? Ook wanneer je nog nooit Gods naam hebt gebruikt, terwijl je wel gedoopt bent. Dat is hetzelfde als dat je getrouwd bent. En je vanaf je eerste huwelijksdag je vrouw geen blik en geen woord meer waardig keurt. Dan laat je de naam van de Heere liggen voor wat hij is. Hoe moet er nou verder, gemeente? Een stuk van de heiliging. Wat kan Gods liefdesgebod scherp zijn, weet u niet? En wat luistert in de dienst van de Heere nou? We moeten terug. Maar het patroon van de catechismus, en dat is het laatste voor vanavond, die bekende drieslag. Ik hoop dat u zich die eigen gaat maken in de loop van de tijd. Tegenover het gebod staat Gods belofte. Daar gaan we eerst maar naartoe. Kijkt u maar even met me mee. Ik kijk bijvoorbeeld naar zondag 11. Zondag 11. Wat betrof gemeente in de voorbereiding als het gaat om de naam van de Heere en het uitspreken van zijn naam. En als je dan kijkt naar de belofte in de catechismus, is dat we, vergun me dat ik het zo zeg, dat we nog eens een keer kunnen kiezen. Ik noem maar even de vraag, ik lees die even op, zondag 11, de eerste vraag. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, zijn naam, dat is zaligmaker, genoemd? Zondag 12 begint exact met diezelfde vraag. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde, genaamd, tweede naam. Zondag 13 begint exact met diezelfde vraag. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Zo weet toch ook Gods kinderen zijn. Drie keer genaamd. Drie keer een naam. Die ene naam, Heere met vijf hoofdletters, wordt dus als het ware concreet uitgelegd in de naam van Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. In die naam komt Hij tot ons. Je hebt dat wel eens, jongelui, kinderen, als je op het schoolplein bent en je ziet je vriendje van verre. Dat je heel hard roept. En dat je opeens dan die reactie, dat verwacht je ook, ziet. Hij kijkt op, hij kijkt om en hij kijkt wie roept daar. Maar wanneer de Heere zijn naam bekend maakt, dan roept hij niet van grote afstand tot ons. En verwacht dat wij vervolgens komen tot hem. Nee, wanneer God zijn naam bekend maakt, dan komt hij in zijn Zoon tot ons. Dan krijgt die stem een gezicht en dat gezicht een gestalte. Dan klinkt in die naam ook heel het leven van de zaligmaker in door. En daarom komt in die naam niet alleen een heilig en een verheven God dicht tot ons, tot in ons gewone dagelijks leven toe. Maar daarom is het ook zo eenvoudig om een heilig God aan te roepen. En de afstand tussen God en mijn leven, die vanuit mij gezien onoverbrugbaar is, te kunnen overbruggen door Gods naam te fluisteren in het oor van de zaligmaker die zich buigt over de verlorenheid van mijn bestaan. Dat hebben we juist in de heiliging zo nodig. Dat wij Gods naam leren gebruiken met onze ogen dicht, oren open, maar ons hart toevertrouwend aan het hart van de zaligmaker. En wat opent zich dan, gemeente, in één keer een perspectief in het gebruik maken van Gods naam? Dan mag je die naam in alle stilte fluisteren in het oor van Christus. Uit schroom en verlegenheid, schaamte en schuldbesef. Maar hij luistert net zo lang en scherp, totdat hij die naam hoort klinken. Heere, ik ben erbij. Dan mogen we die naam zingen. Met woorden die God ons aanreikt. Dan mogen we die naam lezen. Met het tegen onszelf of tegenover elkaar zeggen. Ik ken hem. Ik weet wie hij is. Dan leidt de belofte ons naar de stilte van de binnenkamer. En laten we die andere zondag dan ook maar even opzoeken, gemeente. En ik denk dat u me nu al voor bent, zondag 47. Dat ligt natuurlijk ook voor de hand. De zondag die handelt over de woorden: uw naam worden geheiligd. We zagen dat de vorige week ook. Toen viel ons oog op de ane van het antwoord. Er stond: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En ik lees het antwoord even verder. En u in al uw werk, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk, dat betekent duidelijk, scherp, zichtbaar schijnt, heiligen, roemen, prijzen. En daarna ook dat wij al ons leven gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd, zetten we even een streep onder dat woord wat nu volgt, en geprezen, verheerlijkt wordt. Ja, daar laat die naam zich eigenlijk ten diepste voor lenen. Ook om aangeroepen te worden, dat wil de Heer ook. Roep mij aan. Maar het is een naam die zich vooral leent om God te verheerlijken om wie Hij is. Dan denk ik toch even aan Mozes. Die wanneer de Heere sprekend voorbij trekt, terwijl hij hem niet kan zien, Gods hand ligt over zijn leven. En hij die stem van God hoort klinken en in die stem die naam hoort klinken, zich ter aarde buigt. En God aanbidt. Zijn dat niet de heerlijkste momenten in de stilte van de binnenkamer, die keer toch ook? Dan kan het je soms zo benauwen, je schuld en je zonde, maar dat er ook momenten in de stilte van het gebed zijn dat je echt stilvalt. En in heilige overgave, zonder woorden, je mag neerleggen voor God. Om hem te aanbidden voor wie hij is. Al laat deze God je verloren gaan, al kun je dat niet geloven. Want zo is hij niet. Maar hij heeft wel het gelijk aan zijn kant als hij dat voor jou zou doen. Maar dat je los van de vraag of je wel of niet zalig wordt, hem mag aanbidden om wie hij is. Dan proef je al iets van wat zometeen gebeurt. Als ons hart open blijft voor God. Onze oren open blijven staan voor Hem. Maar onze mond wordt geheiligd door Gods herscheppende geest. En de ogen opengaan, zodat we niet meer bidden in antwoord op Gods stem, maar God aanbidden in het zien van Hem. Amen.